Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Zo, Chris, het is zaterdag 6:15. We zitten er allebei aardig doorheen en dan moeten we nog de hele zondag.
Stuk gelopen, jongen. Niet normaal.
Ja, ja, we hebben nog een stukje op die golfkar gezeten.
Ja.
Was er... ja, eigenlijk een mensenmassa. Ik dacht eigenlijk dat ze allemaal voor Max Verstappen kwamen. Maar de naam Christian Albers ging ook veel de lucht in, hoor.
Ja, ik had wel verwacht dat het eigenlijk een nieuwe generatie zou zijn. Dat ze mij waren vergeten. Maar het viel nog mee. Het was leuk. Leuk.
Ja, was oké. Okay.
Leuk allemaal, om mensen enthousiast te zien, ja.
Ja. Ja, het was...
Maar ik hoorde ook Erik, hè? Erik! Ja, Erik!
Moest je goed luisteren, ja.
Ja.
Nou, en toen we net terugliepen naar die videoopname, iemand die ons nog ziet, die zei succes vanavond. Jij moest even nadenken, maar was vast een vaste luisteraar.
Ja, ik had er niet. Jij was gelijk direct weer scherp, zoals dit is, hè? Ja, journalistiek, hè?
Ja, ik kreeg nog een leuk berichtje op Instagram van, moet ik hem even bijpakken, Bas-Jan Dijkink.
Ja.
En die zei, ik hoorde jullie laatst in de podcast over deze petjes. Ik doe hem zondag op en dat is een Christian Albers pet met die mooie stippen erop. Nummer 19.
Auto totaalglas, ja. 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 En JVC erop nog, was toch in de goede oude tijd, ja. Leuk pet. Mooie pet trouwens.
Is dat ook? Die wist ik helemaal niet.
Nee, daar moeten we niet over praten, joh. Oh. Niet over praten. Zo, ja.
Maar een ander mediabedrijf, we moesten
zoveel geld sprokkelen, jongen, om dat allemaal voor elkaar te boksen. Maar het is allemaal gelukt. Dus daar ging het om. Dat was het allerbelangrijkste. Hey, ja. Maar hoe was jouw dag eigenlijk? Want we kunnen straks over die van mij hebben, maar hoe heb jij een beleefd vandaag? Want jongen.
Ja, het was. Het gaat heel snel voorbij aan de ene kant. Maar je loopt van hot en her. Je loopt hier sowieso natuurlijk meer. Omdat je twee paddocks hebt eigenlijk.
Ja.
Maar ja, er gaat veel tijd in zitten. Soms moet je even wachten op iemand. Maar het is echt een Nederlandse Grand Prix. Ik ken natuurlijk best veel mensen al in de Formule 1-wereld. Maar nu is het allemaal nog keer 10, omdat er gewoon veel Nederlanders zijn. Mensen van het circuit die je kent. En iedereen wil even een praatje maken. Dus het is ook hartstikke leuk. Alleen het is een lange dag. De wekker ging vanmorgen om 6:30. En nu gaan we straks lekker naar huis. Maar nog één dag, maar het is ook hartstikke leuk. Je krijgt aan de ene kant ook alweer energie van. Hè? Want het is toch, we hadden het er net ook al even over. Je merkt toch wel dat net die 20.000, 30.000 mensen extra, dat maakt toch wel wat meer los. Dat vond jij ook toch?
Maar ja, dus veel mensen die graag nog even in je krantje wouden.
Nee, dat viel mee, maar je moet ook proberen...
Oh, maar ben jij een jokkenbrok, joh. Je zei net iets compleet anders toen we hier naartoe liepen. Hoeveel mensen allemaal gewoon niet... Dat ze wouden dat je iets ging schrijven.
Ja, nee.
Kill
your darlings heet dat. Ja, ja. Maar nee, het is hartstikke leuk. Maar het is ook hartstikke druk, hè. Dus ook voor die coureurs, die moeten allemaal een beetje proberen die drukte te omzeilen. Max natuurlijk helemaal. Die wordt natuurlijk helemaal geleefd, maar die sluit zich er goed van af.
Maar ik vind het wel meevallen eigenlijk hoe geleefd die wordt. Want als je daar eigenlijk over nadenkt, hoe ze hem overal...
Dat bedoel ik eigenlijk ook niet, want hij houdt ze hem heel goed weg. Ja. Want je ziet hem eigenlijk nauwelijks, omdat hij met die bucky wordt... Maar als ze dat niet zouden doen, dan zou het niet te doen zijn voor hem.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar
Christian Horner even bij dat mediadiner wat we hadden, na de opname van de podcast van gisteren. Die zei echt van, nou...
Dat was alleen voor de chique mensen, hè? Toch niet?
Ja, maar die zei, er zijn natuurlijk ook mensen die aan je gaan zitten en die hebben dan al 10 bier op en zo. Dat kan me voorstellen dat dat niet altijd handig is. Ik zie ook hoe jouw overhemd eruit zat. Ziet, je hebt gewoon een of andere chocoladevlek achterop. Ja. Iemand die heeft gewoon met zijn vieze klauwen gewoon jou vastgepakt. Dat is niet normaal. Maar,
ja, en vroeger was het gewoon een handtekening. En tegenwoordig is het allemaal een selfie die ze willen maken. Dus ze slaan allemaal arm om je heen. Maar ja, weet je, het is maar zo. Als je iemand zijn dag ermee maakt voor een fotootje, het is voor mij zo simpel. Als iemand het leuk vindt, why not?
Tuurlijk, zo ben jij.
Het is alleen jammer van het overhemd, want het is wel mijn lievelingsoverhemd. Maar het is niet anders.
Oh, nou dat is dan weer jammer om te horen. Nou ja, goed. Ik zie, liggen hier nog wat nieuwe exemplaren klaar van. Van wie zijn ze?
Ja, van Ogier.
Oh, Ogier, tuurlijk. Ja.
Heb ik eigenlijk wel een leuke deal mee, moet ik zeggen. Ja.
En is er dan nog zou ik nog een deal kunnen maken met je partner in crime?
Nou, ik zou je even klappen eigenlijk. Eigenlijk is die... Ik moet er eigenlijk toch wel eens even met Martijn en met Sander nog een keer op de tafel. Want,
OG neem ik aan.
Ja, OG, ja. Ja. Want ja, ik heb daar dus een deal mee. Maar ja, op een gegeven moment moeten al die overhemden op maat gemaakt worden. Ja, dus die willen ze dan niet meer terugnemen. Dus ik moet aan het eind van het verhaal moet ik ze gewoon weer kopen.
Ja, maar als je ze doorgaat met de dieet, dan...
Ja, dan kan ik ze straks aan. Ja, top.
Maar dan zou ik toch...
Valt het je op of niet?
Ja, jawel. Maar dan zou ik die andere toch nog wel bewaren. Want je hebt toch wel vaak dat yo-yo-effect. Dus dan kun je die andere later misschien in een andere fase ook wel weer aan.
Ik denk dat ik het wel gewoon voor de rest van mijn leven misschien wel ga doen dat... intermediate fasting. Maar intermediate.
De intermediates waren niet nodig vandaag.
Nee.
Ik maak even een bruggetje.
Ja.
Want het was weer een stralende dag. Volgens mij was alles super goed geregeld. Ik zag heel veel blije mensen, gemoedelijke sfeer. Je hebt weer op de tribune gestaan. Dus ja, het was allemaal top, hè? En dan ook nog Verstappen die pole pakt. Ja, ik denk dat we vrijdag toch wel onze twijfels daarbij hadden. Met de kanttekening dat we ook wel zeiden van, nou ja, je weet dat Red Bull soms nog een stap kan maken. En dat hebben we ook in Hongarije gezien. Maar je zag eigenlijk in de derde training al dat hij er veel beter bij zat, hè, Verstappen.
Ja, je merkte gewoon dat hij die tracktime die hij gemist had vrijdag, dat hij toch nog, weet je wel, die vrijdagmiddag kon rijden. Hè? Die practice 2. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ze natuurlijk nog wat fine-tuning konden doen. Of tenminste wat konden veranderen aan de auto naar free practice 3. Maar dan is het toch altijd nog een beetje afwachten. Hè? Dan zie je toch dat hij er niet helemaal bij staat. Hè? Staat er wel bij, maar het is nog niet zo dat je zegt van nou, zoals de uitkomst is met de qualifying. Maar dat is natuurlijk ook moeilijk in te schatten, want je weet gewoon niet hoeveel benzine die aan boord hebt. Hè? Die benzine wordt berekend in gewicht. En gewicht, dat zorgt ervoor dat je rondetijd langzamer is op een circuit. Hè? 10 kilo, zeg maar, hier 3/10. Dus als je 10 of 20 kilo aan boord hebt, ben je 16 langzamer. Maar ja, als ik ga kijken en ik ga analyseren hoe het verliep in die qualifying, ja, dan is toch best wel veel gebeurd. Ik bedoel, als je gaat kijken naar Q1, ja, dan zie je Max eigenlijk gewoon gigantisch snel gaan. Hè? Dus eigenlijk een beetje verrassend. Hè?
Want dat had de eerste ronde.
De eerste ronde, poef, pam, naar binnen en klaar. Nou, en dan komt het meest indrukwekkende, dus natuurlijk Q2.
Ja, dat die gebruikte gewoon, banden.
Ja, dan met een gebruikte set naar buiten rijdt, erin. Of eruit, erin en klaar. Ook weer stoppen. Ja. Maar dan komt eigenlijk toch wel een beetje het interessante gedeelte van de hele qualifying. Is dat je dan toch ziet dat die Ferraris toch ook een beetje wel in paniek raken. Want die krijgen toch een pak op een zonemiete. Eerlijk gezegd, linksom of rechtsom. Je merkt dat daar toch een soort paniekvorming plaatsvindt. Vond ik toch dat zij in die Q1, Q2, naar die Q3 toe ook, wel echt werk verzet hebben.
Maar is het dan Ferrari of is dat ook simpel, omdat de baan sneller wordt?
Nou ja, de baan werd elke keer op het einde sneller, waardoor ze ook dichter bij zijn tijd kwamen. Maar die Q3, die was voor iedereen gelijk. Want iedereen ging bijna op dezelfde tijd naar buiten met de eerste set en de tweede set. Ik had verwacht, maar dat is mijn persoonlijke mening, omdat Max dat extra setje gespaard had in Q2... dat hij eigenlijk in Q3 misschien wel 3 runs zou doen voor de zekerheid. Hè? En daar kwam natuurlijk een vertrouwen van Q2 vandaan. Hè? Dat ze dus in Q3 niet 3 setjes gebruikt hebben, maar 2. Maar het was wel kiele-kiele, want ik bedoel, zoveel marge had hij ook niet.
Nee, en kijk, nu heeft hij het voordeel dat hij nog een extra setje heeft voor de race. Dus dat zou strategisch natuurlijk in zijn voordeel kunnen uitvallen.
Maar ik denk niet dat ze... Denk jij dat ze verwacht hadden dat Ferrari zo dichtbij stond? Dat denk ik, dat weet ik zeker wel.
Nee, omdat in Q2 had je natuurlijk nog het gevoel, hij heeft nog marge, want hij heeft maar eens had de snelste tijd opgebruikte banden.
Correct.
En die anderen kwamen er zelfs op een nieuw setje niet bij.
Ja,
ja dat zou wel kunnen. Ik heb
dus begrijp je, dus dat was een beetje een situatie. Is aan de ene kant hadden ze heel veel zelfvertrouwen natuurlijk, het team en Max. Dus waardoor ze dus op nog 2 setjes gingen gebruiken, dus wel voor de zekerheid te gaan. Maar aan de andere kant, als ze nu zouden weten dat dit de situatie was, dan hadden ze zeker gekozen om dat extra setje soft nog te gebruiken in Q3.
Ja.
Dat weet ik 100% zeker.
En Max zei dat hij bij zijn laatste rin, dat hij in de outlap wat te veel moest afremmen.
Ja.
Omdat er een auto vlak voor hem kwam te rijden. Ik weet even niet wie. En dat hij daardoor zijn banden niet helemaal lekker in de goede window had. En dat hij een beetje in die eerste sector wat verloor. Maar die middensector was wel echt indrukwekkend.
Is genadeloos.
Ja.
Genadeloos.
En daar won hij het.
Ja.
En Leclerc zei, en dat klopt ook, die maakte een foutje in bocht 10. En volgens de data was dat misschien dik een 10e. Dus ja, het zat echt heel dicht bij elkaar. Want het was uiteindelijk was het 200ste, 21.000ste.
Ja,
maar dus het had ook net zo goed Leclerc kunnen zijn. Laten we heel eerlijk zijn. Kijk, als ze allebei een perfecte ronde hadden gereden, was het misschien Verstappen geweest. Maar je hebt altijd net die finishing touch. Een perfecte ronde bestaat eigenlijk niet, zeggen ze wel eens. Dus dat bleek nu ook wel. Want je hebt altijd wel iets, zeker op Zandvoort, denk ik.
Ja, zeker. En het is ook heel knap hoe het team en Max gewoon eigenlijk terug zijn gekomen om weer gewoon in de race zijn voor een overwinning. En ja, en ik ben ook wel weer blij dat gewoon iedereen weer terug is, weet je wel? Dat het weer toch een grote rol speelt. Dat ook in één keer Ferrari weer naar boven komt, Mercedes komt weer naar boven. Zelfs, ik denk dat zelfs Aston Martin helemaal verrast was in één keer met Stroll die in Q3 kwam. Jammer genoeg niet gereden. Ik weet eigenlijk niet wat het probleem was, weet jij dat?
Nee.
Dat is nog niet naar buiten gekomen.
Misschien wel, maar...
Maar oké, maar in ieder geval, de grootste verrassing was eigenlijk Mick Schumacher.
Hydraulisch probleem had hij.
Oké, hydraulisch probleem.
Ja, Schumacher. Ja, maar ja, je had het al voorspeld, hè?
Ja.
Het is
natuurlijk iets voorspellen en iets dat uitkomt is natuurlijk wel iets heel anders. Maar ik vind het wel leuk voor hem, want het is nu een beetje stoelendans, hè? Kijk, het zou net balen zijn natuurlijk als Gasly al getekend heeft. En dat hij dat nu net het draaipunt krijgt dat hij sterker gaat worden als Magnussen. We weten allemaal, de geruchten zijn nou eenmaal dat hij schijnbaar getekend heeft, Gasly.
Maar als Schumacher een jaar nog bij Haas is, toch ook geen straf?
Nee, dat klopt. Maar kijk, als ik Alpine was geweest, had ik sowieso ervoor gezorgd dat je niet twee Franse coureurs hebt in een team. Want dat gaat gewoon niet werken. Ben je dat met me eens of niet?
Nou ja, we hebben het gisteren overal, het zeker niet twee coureurs die elkaar haten.
Nee.
Of het nou Fransen zijn of niet.
Ja. Nou, dat wordt toch, maar Fransen zijn sowieso
Fransen zijn vaak
origine
vervelend.
Altijd meer drama, hè?
Dat klopt, ja. Ik moet zeggen dat mijn Franse collega's in de paddock allemaal heel... Maar dat zijn dan meer Europeanen. Die zijn veel... die zijn niet zoals de Fransen die op de camping wel... ik heb nooit gekampeerd in Frankrijk, dus ik heb geen idee.
Dat is even een lul verhaal.
Nee, je hoort
dan,
toch... Je hoort toch vaak van mensen die in Frankrijk op vakantie gaan, dat ze die Fransen zo verschrikkelijk volk
ik
vinden.
Ik zag je ook trekken onder die tafel. Dat was zeker de handrem of niet? Die was de handrem aan het zoeken.
Ik zei het en ik dacht, wij kampeerden vroeger gewoon altijd lekker in Nederland. Ja. Ook heerlijk. In Epe en in Noord-Holland. Maar je hoort toch vaak dat Fransen... Jij kan het. Fransen zijn toch een bijzonder slag vol?
Ja, dat is ook algemeen bekend, hè? Ze hebben dus echt de chagrijnige mensen en het drama mensen hebben ze in een gedeelte gezet in de wereld waar de zon altijd schijnt. En de leuke en vriendelijke mensen in een land gezet waar het altijd donker is, grauw en regent.
Ja.
Dat zie je.
Ja, maar goed... als we naar de... Max heeft in de derde training gewoon longrun gereden op die soft. En Perez ook. Denk je dat het nu wat makkelijker inhalen wordt op Zandvoort? Want vorig jaar lukte Max ook een Bottas in te halen die toen op oudere banden reed. Alleen nu is het natuurlijk dat lange rechte stuk met DRS open 300 meter langer.
Nou ja,
richting Tarzan.
Kijk, op zich zijn de reglementen veranderd, hè? Dus we hebben dus gewoon... als je met een auto... achter een andere auto rijdt, heb je gewoon minder last als het jaar daarvoor.
Ja.
Dus die nieuwe reglementen hebben daar echt wel voor gezorgd dat het dat je echt dichter bij elkaar kan rijden. Hè. Je hebt die diffuser die veel groter is geworden, waardoor dus eigenlijk de lucht gewoon recht omhoog wordt getorpedeerd.
Kan.
Dankjewel.
Ja, of, ja.
En dan in plaats van dat hij zeg maar rechter achteruit komt, zeg maar zwaar als uitlaatgas. Dus dat zorgt ervoor eigenlijk dat je al minder last hebt van turbulentie. Hè? Dus echt die vieze lucht. En dan heb je natuurlijk ook nog die spatborden, noem ik ze maar eventjes altijd. Die zorgen nog in plaats dat die wake, dus die vieze lucht van die banden, want die zorgen ook voor een bepaalde stroming. Dat het ook een soort turbulentie brengt. Dat het ook nog eens een keer weer terug wordt geduwd naar de auto. In plaats van naar buiten. Dus ja, dat al bij al zorgt het ervoor dat je gewoon close racing krijgt. Dus als die DRS detection voor bocht 10. Als je daar een klein beetje aansluiting hebt. Dan kan je hem echt een beetje dichterbij komen voor bocht 11 en 12. Hè, Hans Ernst. Ja, en dan zou je kunnen zeggen, oké, dan zit je er dichtbij bij 13. En dan zou je hem in principe natuurlijk, die laatste bocht, die DRS-zone, is naar voren gehaald. Ja, dan heb je natuurlijk een super lang rechtstuk. Dus ik denk dat de mogelijkheden er wel zijn. Maar die mogelijkheden zijn er helemaal als je natuurlijk situaties krijgt, wie op wat voor compound rijdt en wie versere banden heeft en wie niet. En dat merk je de laatste paar races, dat... iedereen wel een beetje zijn eigenwijze strategie heeft die langer door gaat rijden, waardoor je ook meer verschil krijgt van de rondes die ze op een band hebben gereden, waardoor de ene band setband veel verser is op auto A, noem maar wat, en auto B die langer doorgereden hebt, en dat daardoor ook heel veel snelheidsverschil is. En dat is wel leuk, want dan krijgen we acties, dan wordt er ingehaald.
En normaal gesproken zei ik was vanmorgen met Guido van der Garde even bij Mario Isola bij Pirelli. En die dacht dat het gewoon een tweestopper zou worden. Maar een tweestopper betekent natuurlijk wel altijd dat je iets meer ruimte hebt voor strategieën of strategische keuzes, toch? Bij een eenstopper is het vrij straightforward. Natuurlijk kun je wel een undercut doen, maar nu heb je twee keer de kans.
Ja, maar ik denk dat je met een stopper te veel tijd verliest. Ik denk persoonlijk, ja.
Omdat de pitstraat die vrij kort is, hè?
Ja, maar ook gewoon, het asfalt is heel agressief. Dus je wilt eigenlijk, ja, vanaf ronde 1 tot en met de laatste ronde, ja, daar wil je eigenlijk gewoon tot ronde 72, wil je zoveel mogelijk, wil je zo snel mogelijk dat afleggen. En ik heb het gevoel dat gewoon met de soft of met de medium of met de hard, als je dat echt beter wisselt, dat je met twee stops, dat je sneller, ja. Wat zit je te lachen? Waarom zie je? Brengt me helemaal van mijn apropos.
Gisteren had ik dat zo'n stukje van het aan elkaar gelijmde van die gymbak aan jou meegegeven. Ja. Dus ik ging er vanmorgen even voor zitten. Want jij zei, oh, dat is leuk om uit te zenden.
Je hebt eigenlijk Hans Cassander gezien voor het eerst in je leven.
Dat is leuk om leuk voor jou misschien om uit te leggen. Dat zei je ook bij dat shakedown van Viaplay. Dus ik keek dat vanmorgen even een stukje terug. Ik denk, nu gaat het gebeuren. Dus jij gaat onder die tafel. Nu pak je dat dingetje. Ja. En dan denk ik, kom je met een klomp van dat asfalt. En dat andere dingetje wat ik jou had gegeven, lag daar op de achtergrond. Een beetje zo'n lullig dingetje erbij. Ik denk, nou, ik had nog gehoopt van, ja, dat heb ik dankzij Erik meegekregen. Maar nee hoor, want dit was een enorme, kolossale...
Nou, maar zeg ik, voor jou was het een soort Hans Cassander.
Ja, ik dacht, waar hebben ze
een hele grote steen
erboven. Dat kun je niet meenemen in je handbagage, zo'n grote
Maar dat hebben ze wel slim gedaan eigenlijk. Dat ze dat in bocht 12, weet je wel, dat is natuurlijk die grimbak. Hè, en jij gaf me dat voorbeeld ook, dat ze die binnenrand ook echt gelijmd hebben. Want toch ga je er altijd even met die wielen eventjes voorbij die curb en dan donderstraal je eigenlijk allemaal grind op in midden in de bocht. En de volgende auto die eraan komt, ja, die heeft echt problemen natuurlijk. En die verliest dan natuurlijk een grip.
Ja.
En die is dan een stuk langzamer. Dus dat hebben ze wel... ik vind dat een slim bedacht, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, maar als je zo'n kwalificatierondje zit te kijken, het is wel heel vet toch op Zandvoort. Als je zo door die Hugold ziet knallen, begint het dan bij jou ook te kriebelen? Of hoe kun je dat omschrijven? Hoe dat zou voelen als coureur, zo'n kwalificatierondje op Zandvoort?
Nou ja, weet je, dit is gewoon een circuit waar je nooit rust hebt. Dus je bent altijd bezig. Zelfs op het rechte stuk, weet je, ben je met je DRS-zone bezig. En voordat je het weet, weet je, ben je alweer aan het aanremmen van de tassenbocht.
Ja.
Wat wel echt kick is in de Formule 1-auto, en dat kan ik alleen maar uit ervaring vertellen, is dat ik toen de tijd in 2005 een demo deed van Minardi. En dan kom je Huguenots uit. Nou, die Huguenots was ietsje anders. Was ook al een beetje kenbaar, maar niet zo heftig als dat het nu is. Maar dan ga je op een gegeven moment rijden hun rug omhoog en dan krijg je het schijfvlak, toch?
Is dat, ja, volgens die mij, snelle bocht naar rechts, ja.
Dat is...
iets naar beneden gaat, zeg maar.
Ja. Dus dat is bocht...
Je moet wel aan de microfoon blijven praten.
Ja, rustig. Ik ben even aan het zoeken, want anders krijg ik straks op mijn laatste... Dat mensen
je hebt Hugold, en dan ga je zo door, ja, en dan dus naar rechts het schijfvlak.
Dus je komt naar boven. Ja, maar ik zit zo met die namen. Dan kom je, zeg maar, als het ware naar boven en dan krijg je eigenlijk het schijfvlak.
Ja.
Dan ga je rechts bij bocht 7 eigenlijk erin. Maar dan kijkers coureur zijn gewoon in de hemel, ja, weet je, gewoon in de lucht. Je ziet niks. En dan op een gegeven moment, op één moment, boef. Dan komt die auto, die zet zich weer recht als het ware. En dan krijg je in één keer weer beeld. Het is net of dat je de televisie in één keer aanzet en hop, het kanaal gaat aan. Dat is echt ja, indrukwekkend gewoon. En zeker met die snelheid natuurlijk. Moet je zo snel schakelen dat je gelijk weer op de rem gaat, terugschakelt en dan door laat lopen. Ja, dat is echt zo'n high-speed corner. Dat is echt niet normaal.
Ja. Nou ja, en de race, denk je dat de Ferrari's, die staan natuurlijk op 2 en 3, dat die het Max nog op die manier moeilijk kunnen maken? Of?
Nou ja, kijk, als ze bij elkaar niet in de haren vliegen, hè, want Leclerc en Sainz, zo fantastisch was ik niet onder de indruk in Silverstone van beide.
Nee.
Ik was niet onder de indruk van ze in Oostenrijk. Maar nu staan de twee mannen weer achter Max. Nou, als Ferrari nou een keer die race naar hun hand wilt zetten... Ja, dan zouden ze toch vanavond toch wel eens even een serieuze meeting moeten hebben met de twee coureurs. Om te gaan kijken van, oké, wat voor strategie is er mogelijk, ja, om natuurlijk Max te verschalken.
Ja.
En de enige mogelijkheid is dat je de eentje gaat opofferen. Ja. Dus één iemand moet je gaan opofferen om de boel op te houden.
Ik hoop dan wel dat ze de goede opofferen. Dat zal toch die Spanjaard zijn.
Nou ja, ik weet het tegenwoordig
goeie,
niet meer.
Maar even als je naar de WK-stand kijkt, bedoel ik natuurlijk. Dus.
Maar toch, als je af en toe toch kijkt naar die strategie van ze, zo fout is die strategie niet. Maar ik had al met andere analisten ook al behoorlijke discussies vanochtend. Die zagen dat toch allemaal anders. Maar
nou, je hebt het vorige keer goed uitgelegd naar Spa.
Ja, maar
ook wel van mensen van...
Ja, maar ik had bijvoorbeeld iemand die kwam weer terug over Hongarije. Van, ja, hoe kon het nou op hard zijn en al dat soort dingen. Ja, weet je, het is... Het gaat natuurlijk erom dat er zijn meerdere factoren die een rol spelen. Een Perez is geen Max Verstappen. Dus een Max Verstappen heeft bij de entry speed veel hogere speed en remt misschien ook harder. Waardoor je veel meer lood op de voorwielen krijgt. Waardoor je ook veel meer temperatuur creëert in plaats van Perez. Dus Perez zijn opwarmronde in de qualifying is compleet anders dan Max. Datzelfde kan gelden voor Sainz en Leclerc. Dus er zijn zoveel factoren die meespelen. En in Hongarije hadden ze echt gedacht dat ze die banden op temperatuur zouden krijgen. Doordat ze natuurlijk iets meer downforce hebben dan de andere auto's. Hè, die 100, 150 kilo. Dat kan ook net zorgen dat je echt die band unlockt als het ware. Dat die gaat werken. Ja, en dat zijn dus zoveel factoren die meespelen. Mm-hmm. En zo berekenen ze de strategie. En als het dan niet uitkomt, ja, natuurlijk vindt iedereen het dan fantastisch om de kop eraf te hakken. Maar er zijn ook heel veel strategies die fout zijn gegaan en waar je niks meer van hoort.
Nee, dat is een beetje, als je natuurlijk in die hoek zit waar de klappen vallen, dan is het ook makkelijk om ze voor anderen om ze uit te delen.
Maar eerlijk is eerlijk, Max is niet te betrappen op foutjes bijna, behalve in de qualifying 3 in Silverstone. Hè, dat hij zo'n bankenlap hebben in, weet je, de eerste goede vliegende ronde heeft neergezet. Mm-hmm. Want daarna was ze geel. Nou, dan zie je gelijk, poef, je moet zorgen dat je allebei gewoon goed kan neerzetten. Maar Leclerc, ja, die heeft wel gewoon Imola, Paul Ricard een foutje gemaakt. Pitstraat in te hard ingereden in Spa-Francorchamps. Weet je, elke keer van die kleine momenten, ja, daar zie je het verschil in Max, dat hij gewoon veel constant is.
Ja, duidelijk. Kijk je uit naar morgen? Hopelijk geen vakkers op de baan.
Ja, ik kijk heel erg uit naar de race, want het kan van alles nog wat worden. Maar om nog even terug te komen, want ik weet dat je wilt nu afronden, want ik zie je alweer allemaal gebaren maken, zij zijn zwaaien. Je weet je, heb je wel eens over, als dit niet lukt, hè, met podcasten, met de Telegraaf, dan kan je altijd nog op Schiphol werken, hè, met die vliegtuigen naar binnen halen. Je bent zo aan het zwaaien, zo, met die bordjes zo.
Zo fel, ik zit gewoon met handen in mijn zakken.
Met zo'n fel pakken.
Ja, nou, dat lijkt me best wel. Misschien kan ik daar
misschien kan ik
daarmee die duiven wegjagen op die baan hier in Zandvoort.
Ja, zoiets. Ja, zoiets.
Ik zit hier met een soort DJ-boef, maar ik moet me heel erg bedwingen om niet op een van die kleurtjes die dingen te
lijkt wel
een
discotheek,
drukken.
Ja.
Lijkt wel een discotheek. Maar goed, jij wil nog iets zeggen
over
kwaliteit.
Maar even terug. Alonso, die was even van zijn apropos. Die had wat verkeer. En dan ook in bocht 10 maakte hij ook een foutje, net zoals Leclerc. Er waren veel mensen die in bocht 10 een probleem hadden. Ook Max zelfs in zijn snelste ronde, die heel snel op het gas wou gaan, had een momentje van power oversteer. Dus Ocon met een gelukje voor Alonso, wat niet helemaal reëel is, want Alonso was echt gewoon beter onderweg. Mick Schumacher had het over gehad, indrukwekkend. Perez, ja, wat moeten we daar nou van zeggen? Zeg jij er nou zo? Wat vind jij er zelf van Perez?
Ja, niet goed genoeg, maar het is gewoon, aan het begin van het jaar heeft hij natuurlijk een paar keer in de qualifying voor Max gestaan. Maar dat was natuurlijk ook een beetje een vertekend beeld, omdat die auto nog wat meer op Perez live was geschreven. En moet ook niet vergeten dat het vooral op straatcircuits gebeurde. Ja, dat is natuurlijk ook een heel ander type circuit. Baku, noem maar op, dat was Monaco ook. Monaco had hij denk ik, dat lag ook omdat Perez crashte in de laatste ronde, anders had Max er denk ik nog voorgestaan. Wij zijn er niet verrast door, dat klinkt heel stoer om te zeggen, maar dat hebben we toen ook naar Monaco gezegd. Toen werd, hoeveel mensen hebben we niet gehoord, Perez is een titelkandidaat, Perez dit, dat. Nou, dat was er helemaal geen vraag.
Maar vandaag was gewoon erop of eronder. Ja, maar je krijgt allemaal van die paniekstanden van hem, dat zie je ook nu. Kijk, het is nu gewoon 7,5/10 heeft hij aan zijn fiets hangen. En dan merk je gewoon dat hij in die laatste Q3, Erik, dat hij alles of niets doet.
Maar kostte dat nou andere? Kostte dat Mercedes? Ja, die konden zich niet verbeteren. Maar denk je dat in de rangorde nog iets had uitgemaakt?
Nou, misschien Russell. Russell komt P5. Ja, Russell zou wel P5 kunnen staan. Nou, dan heb je toch eigenlijk wel het mooi voor elkaar. Nee, dat gat is net toch 2/10, weet je wel. Want het is toch een baan die dicht bij elkaar zit.
Ik ken nog wat reacties van mensen die zeiden die beelden. Je had die beelden, je zag Perez, die stond stil in het grind. En toen de schakeling naar het gejuich in de garage bij Red Bull. Alleen mensen moeten wel begrijpen dat dat is de kant van de Verstappers garage. Dus dat is het team van Verstappen.
Ja.
Dat is gescheiden. Dus die juichen om die pole. Dus die de andere kant van de garage al niet hebben gejuicht. Die zullen ze gewoon meeleven met Perez. Maar dat heeft nu, het is niet dat heel Red Bull dan juicht omdat Perez is gecrashed.
Nee,
dat is natuurlijk.
En als Dr. Marco en Horne dat zou zien, als dat zo zou zijn, dan zwaait er wat.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar goed, maar Vettel wilde ik, die had, was ook snel onderweg, hè, in die Q1. Ja. Want die had paars in de eerste sector, volgens mij.
Maar net iets te snel.
Ja, de laatste sector was iets te snel, ja.
En wat ik ook indrukwekkend vond, is dat Joe het ook echt goed doet. Het is weer voor Bottas. Weet je wel? En dat vind ik toch knap, want dit is toch een beetje een rijderscircuit.
Ja.
Oh, en dan zie je toch dat hij, nou ja, weet je, toch erbovenuit komt. Ik vond het wel knap. En ja, en de rest was eigenlijk, je spreekt voor zich. Ja, Gasly heb ik een beetje gevoel. Dat Alfa Tauri, die krijgt behoorlijk wat klappen. Ze beginnen steeds ietsje meer achterop te raken. Dat is wel jammer, want vorig jaar waren ze zo ongelooflijk competitief.
Ja.
Het was echt een goed team. Altijd in de top 10.
Maar Tsunoda stond nu al Q3.
Ja, Tsunoda stond nu wel 9e. Maar vorig jaar stond Gasly continu 6, 7, ja, weet je wel.
En ze
hadden,
5,
ja, ze hadden echt een hele goede auto.
Ja.
Ja, en dat is nu een stukje anders.
Ja, nou, we gaan ons opmaken voor een lange zondag.
Ik heb voor jou nog wat hier zo. Ik heb hier van die Saanse koekjes. Die kan je lekker opknabbelen straks als je...
Nou, dankjewel. Waren er twee pakken?
Ja, twee pakken, ja.
Oh.
Dan kan je straks lekker in de auto...
Ik kreeg net van onze gewaardeerde cameraman, Robert Koster, een cadeautje. Die heb ik nog niet uitgepakt. Maar bedankt, Robert.
Bedankt, Robert.
Bedankt. Wij zijn druk aan monteren. Ja, en ik moet zo meteen, helaas, om nog even... Mijn vriendin had vandaag de podcast geluisterd.
Oh.
Van gisteravond.
Oh, nou komt die huis.
Moet ik het nu openmaken in de podcast? Dan zeg ik dat.
Oké, dan gaan we het even kijken.
Ik had het nog even helemaal vergeten.
Wie mag hem openmaken eigenlijk?
Nou, het is voor mij, dus zou ik het dan openmaken? Jij bent...
Echt waar? Heb je het alleen aan Erik gegeven?
Hij heeft er al twee.
Ik heb er al twee.
Oh.
Oh, nee man, kijk cool. Wijs, leuk zeg. Nou, ik zou het een beetje uitleggen. Het is een Formule 1 auto.
In het rood.
Een beetje in fluweel. Maar daar kan je een beetje op sabbelen en doen. Dat is wel lekker. Je kan hem wel uitproberen. Maar wat voor kleur is die?
Rood is die, hè?
Het is echt
dat Ferrari. Is eigenlijk de auto waar toch elk kind of jongetje van droomt om ooit in te rijden. Dat blijft denk ik nog steeds
dat klopt.
Zo.
Klopt, daar heb je gelijk in.
De Ferrari rood. Maar ik wil even... bedankt, Robert.
Oké. Okay.
Ik wil even zeggen... Mijn vriendin had vandaag de podcast gisteravond teruggeluisterd. De DVD-passage. Dus ze zei, even kijken, ik zal die app
dit is fantastisch, dit is mooi, let op, daar ga ik ervoor zitten.
Ik zal die app even bijpakken. Dus even kijken.
Ze is ook echt voor gaan zitten. Ze heeft ook echt een heel verhaal getikt naar je. Ja.
Nee,
ik zie het.
Zo'n vraag waarvan ik denk, ja, dat is toch logisch. Ze heeft dus die manden gekocht bij de IKEA. Oh ja, hier.
Ja.
Ik zei, ik ga zo meteen podcast doen. Oké, we appen wel. Nou, 20 minuten later kreeg ik de app. Kan ik die dvd's gewoon in die bak doen? Of moet dat nog op een bepaalde volgorde? Dus ik reageerde, dat doe ik. En toen zei ze, ik hoor net hoe gehecht je eraan bent. Dat zat geluisterd in de podcast. Maar ik zei van, nou ja, dat doe ik. Daar moesten ze heel hard om lachen. Maar zij denkt, ik flikker die dvd's er gewoon in. En ik ram die mand in die kast. Maar zo werkt het niet. Het moet natuurlijk wel gentle worden gedaan. Dat is een emotioneel moment voor mij vanavond.
Nou, nu is het voor haar de tijd. Dan hoop ik dat die podcast eerder online is dan jij thuis bent. Dat ze gewoon die dingen eruit kan flikkeren uit het huis. Op, zaterdag mee.
Misschien dat ze dan al heel veel weggooit. Dat ze denkt, die heeft toch niet door welke weg zijn. En daar heeft ze denk ik wel een punt. Want het is ook niet zo dat ik... Nou ja, ik maak het misschien iets erger dan het is. Nee, ik maak het niet erger dan het is. Het is hartstikke erg. Maar goed. Zondag, we gaan ons opmaken voor de laatste dag. Hè? We gaan zondag...
We liggen er wel een beetje af met z'n tweeën. Het was een lange dag.
Ja,
vind je niet?
Ja.
Dus als het meer, ik voel ook dat er minder energie is ook.
Ik
gewoon.
Ik slapen vannacht.
Ja, ik ook.
Ja,
ik hoorde ook de camping. Die was gewoon... En om 3 uur ging pas de muziek uit.
Ja, daar was ik al bang voor, ja.
Ja, maar daar had ik geen last van. Ik was gewoon wakker, gewoon omdat ik wakker was. Dat heb ik ook wel eens. Vind ik wel lekker. Kan ik nog eens een keer af en toe nog eens een bloknootje erbij pakken, dingen opschrijven wat ik nog moet doen. Ja, ik ben zo groot, dus ik weet niet wat de laatste
tijd. Ik was gisteren laat thuis, 10:15 of zo, want ik was bij Red Bull natuurlijk geweest met dat etentje. Ja. En ik kwam niet zo goed in slaap, een beetje druk in mijn hoofd. Dus,
maar wel lekker op de bank zitten, gewoon een beetje sok op tafel en dan kat ernaast, biertje erbij, kat ernaast.
Katje erbij.
Ja, top man.
Vriendin erbij. Ik had gehoopt.
Oh, je vriendin was er wel bij ook?
Ik had gehoopt, die ligt al te slapen.
Maar dat was niet zo?
Nee.
Maar kreeg je ook nog even... Er werd nog even vergaderd, zeg maar.
Zeker, de dag werd even doorgenomen.
Ja?
Maar goed, jij moet heel veel dingen voor Viaplay doen. We gaan ook nog live met de Telegraaf rond 11 uur op video, dus online te zien. En s'avonds nemen we nog een podcast op. Wat later dan nu, denk ik. Maar die komt zondagavond later waarschijnlijk online. Dus...
Ja, jongen, maar één ding is zeker. Mensen die er niet bij zijn in Zandvoort, veel kijkplezier. Want het is echt de moeite waard om deze Grand Prix te gaan kijken. En als ik ook zo zie, bijvoorbeeld die qualifying, ja, Erik, kijk eens hoe dicht alles bij elkaar staat. Iedereen is eigenlijk weer competitief.
Ja, en dit blijft wel wennen als je hier, als je rondloopt en je hoort gewoon muziek. Je hoort gewoon André Hazes en je hoort Bacardi Lemon, hè, dat vreselijke nummer. Dat het blijft toch wel bijzonder. Tenminste, het is niet mijn muzieksmaak, maar ik heb wel eens iets van, oké, het is wel echt een Nederlands feestje. Ik zag wel een tweet van, wie tweette dat? Daan de Geus van Formule 1 Magazine. Dat wel, dit zie je eigenlijk in Nederland, echt zo'n nationalistisch iets in de Formule 1. Dat echt allemaal achter één coureur is op een paar mensen na. En je ziet daar ook in Monza. Wat echt Ferrari is, waar we volgende week heen gaan. Dat is eigenlijk, verder zie je wel heel veel gemêleerd en een beetje wisselend. Op Silverstone is natuurlijk wel veel Hamilton, maar ook wel heel veel andere soorten fans. Of voor andere coureurs of teams. Maar dit is natuurlijk bijna alleen maar Max, Max, Max.
Ja, dat is Nederland, weet je wel. Dat merken we ook altijd met EK, WK, gaan ze maar door. Ook Olympische Spelen, weet je. Je ziet toch altijd dat wel echt onze fanbase, die is gewoon... fantastisch. Die komen altijd met die oranje shirtjes. Dat is helemaal top. Wat zit je nou te kijken?
Ja, die Franse huisjes. Het zijn niet de goeie. Dit is puur. Ik heb altijd met witte chocolade.
Dan heb je die tegenwoordig al in witte, met witte chocolade?
Kun je dat andere?
Ik dacht dat het altijd met suiker erop was.
Nee, dat zijn andere. Dat zijn biscuitjes. Kijk, kun je dat andere pakjes pakken? Nee. Dat is ook puur. Wie heeft die inkopen gedaan?
Snotverdomme, Erik, jongen. Dat zie je niet meer zitten. Maar weet je, het is... Kijk, Erik, het maakt niet zoveel uit, want ik zat er later over na te denken. Je kan die helemaal niet opeten in de auto.
Want?
Je zit met de neus tegen die voorruit aan. Hoe ben je dan op de passagiersstoel? In godsnaam die koekjes pakken? Dan gaat
dat
je schouder uit.
Wat ga je nou zeggen?
Ik vind dat knap hoe je af en toe schakelt.
Hou nou toch eens om, man.
Is het automaat of niet?
Schakelt. Ik heb een automaat. Wat doe je nou?
Dat is het. Daarom zit je zo comfortabel voor hem.
Eén keer bij een auto gezet. Wel goed. Chris, we zien elkaar
genoeg.
We gaan een beetje proberen uit te rusten vanavond. Als het moet. Een beetje bijkomen. Misschien nog een deo'tje op allebei. Zo. Of onder de douche. Ik zweem me helemaal
niet. Niet normaal. Niet normaal.
Nou, het is ook heet in het huis.
Ik ruik nog wel fris, moet ik eerlijk zeggen. Maar...
Nou.
Vond je van niet?
Nee, ik heb niet geroken.
Ik heb alleen een paar chocoladevlekken achterop.
Als dat het enige is. Nou, bedankt voor je tijd.
Dank je wel, luisteraars.
Bedankt voor het luisteren. Als je deze podcast bijvoorbeeld luistert, als je onderweg bent naar Zandvoort zondag, heel veel plezier. En laten we hopen op een mooi sportfeest. Maar ik heb er alle vertrouwen in, ondanks die ene of die twee idioten die er vandaag waren. Maar laten we daar niet te veel aandacht aan besteden, want dat is niet, dat is 0,0001% van de mensen
die
die
rookbommen?
Ja, bedankt voor de...
Dat is eigenlijk helemaal niet
Nee. Neem jij nog een bak
thee? Misschien is wel iemand die gewoon niet zo goed is met mikken. Kan toch ook zijn dat hij net voor de vangrail wil gooien. Maar omdat hij gewoon zijn eigen krachten niet kent. Dat hij hem gewoon midden op de paal heeft gegooid. Dat kan toch ook?
Ja.
Kan gebeuren, joh.
Maar, ze hebben snel opgetreden. En allemaal prima opgetreden hier door de organisatie. De VIA en de security en daarna de politie. Dus niks om daar nog over te
melden. En nou gaan we echt afsluiten.
Nu gaan we afsluiten. Dankjewel, Chris. Tot morgen.
Tot morgen. Zonder zorgen.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.